Nou, in de praktijk durf ik wel te zeggen dat het op heel weinig plekken goed geregeld is. Dus dit is wel het moment om toe te slaan. Zover zijn bepaalde partijen nog niet. Het is echt, ik denk dat 80% echt nog lang niet hun participatiewetdoelstellingen of gewoon überhaupt inclusiviteitsdoelstellingen behaalt. Dus ik zou zeggen, ja, dit is wel het moment.
Welkom bij de podcastserie Aan het werk met ADHD.
Aan het werk met ADHD.
Iedere 14 dagen luister je mee met de openhartige gesprekken die Frans Vizé voert met jongvolwassenen en het MKB. In deze podcastserie brengen we de werkgever en werknemer of werkzoekende met ADHD samen. Een uniek format met als doel de arbeidskansen en het werkplezier voor mensen met ADHD te vergroten. Door samen in gesprek te gaan, proberen we het begrip aan beide kanten te vergroten, stigma's te doorbreken en barrières te verkleinen. We vragen gericht advies aan jobcoaches, behandelaars, HR, recruiters en komen uit op praktische tools voor zowel de ADHD'er als de werkgever. Zijn we in staat met elkaar de drukkende arbeidsmarkt te verruimen en de arbeidskansen voor mensen met ADHD te vergroten? In deze podcastserie gaan we op zoek naar antwoorden, tips en gerichte adviezen.
Aan het werk met ADHD.
Vandaag hebben wij Renzo Duurlo te gast. Hartelijk welkom, Renzo.
Dankjewel, Frans.
Renzo, je bent sociaal-maatschappelijk ondernemer. En je werkt onder de naam Green Fox.
Ja, Green Fox Social Return.
Oké. Maar eerst even, Renzo, wie ben jij nou precies?
Ik ben als eerste vader van vier hele mooie dochters. Getrouwd met Marlou. 50 jaar, woonachtig in Den Haag.
Kijk, dat is een mooie start, zou ik zo zeggen. En dan even over het bedrijf.
Ja.
Eigenlijk ben jij een succesvol ondernemer. Meerdere malen bekroond voor je werk, je inspanningen, je visie, je hulp voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. En voor, niet te vergeten, de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Even kort samengevat.
Nou, dank je. Ik ben er zelf heel complimenteus, dus vandaar dat ik even stil ben.
Ja, ik moet zeggen dat je dat verhaal ook al aan mij vertelt. Dus ik vertel het in feite nog een keer naar jou terug.
En zo complimenteus kan ik het niet hebben verteld.
Nee, maar goed, het is even mooi om een beeld te hebben van hoe jij in dat werkveld staat. En ja, wat kunnen wij nou met de arbeidsmarkt zoals die er op het ogenblik bij ligt? En de ondernemer die behoorlijk zeg maar in de war is, want die weet gewoon van gekkigheid niet meer hoe die het een en ander aan elkaar moet verbinden.
Nee.
En toch zeg jij van, er zijn mogelijkheden genoeg. Ik heb een fantastisch uitgedacht plan geschreven en uitgevoerd en bewijst dat het werkt.
Ja, en ik denk maar ik denk dat ze het ook prima zelf kunnen. Alleen, ja, niet elke onderneming is geschikt om het gelijk helemaal zelf te kunnen. Maar er staan in Nederland 1 miljoen mensen aan de zijkant. En dat heet dan afstand tot de arbeidsmarkt. Nou, volgens mij zijn het 1 miljoen werkzoekenden. En die werkzoekenden hebben allemaal om een reden nog geen passend werk. En dat kunnen bedrijven prima zelf. En de bedrijven die een beetje hulp nodig hebben, ja, hartstikke leuk om te helpen.
Ja, neem ons even mee. Wat is Social Return?
Social Return is een contracteis. Dus als de overheid of gemeente, welke publieke instantie een aanbesteding uitschrijft, dan vragen ze 5% Social Return. Dat houdt in, je hebt een opdracht bijvoorbeeld van een miljoen euro. Lees, je zet een gebouw neer. Dat betekent dat je 5%, 50.000 euro moet uitgeven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, werkzoekenden dus, terug moet helpen naar werk. Nou, dat kan je doen door iemand in dienst te nemen. Je kan ons bellen. Zat mogelijkheden om te kijken of je iemand weer terug naar de arbeidsmarkt kan krijgen. En de achterliggende gedachte bij de overheid is, we hebben 1 miljoen mensen in die kaartenbak zitten. Dat kost echt een vermogen natuurlijk. Een gemiddelde bijstandsuitkering kost zo'n 20.000 euro per persoon per jaar. We hebben in Nederland 1 miljoen mensen die op de bank zitten. Reken maar uit. Hoop geld. En misschien kunnen die bedrijven die zo vindingrijk zijn om de opdracht te winnen, ook deze mensen nog even met hunzelfde vindingrijkheid de baan bieden.
Ja, dat klinkt goed. En dat is ongetwijfeld goed. Dat geldt dan natuurlijk wel voor bedrijven die aan de bovenkant van de markt zitten, zal ik maar zeggen. Dus dat zijn bedrijven die een eigen HR-afdeling hebben, die goed thuis zijn in de wet en regelgeving, die daar ook ruimte voor creëren. Maar hoe zit dat in het MKB?
Kijk, het zijn bedrijven die meedoen met aanbestedingen. En dat kunnen ook relatief kleinere MKB-bedrijven zijn, maar over het algemeen klopt het. Het zijn wel bedrijven met een omzet boven de 10 miljoen euro per jaar. Dat is het merendeel van onze opdrachtgevers. Ik denk dat als je gewoon kijkt naar de organisatie en wat zijn de wensen die wij hebben, daar is altijd ruimte natuurlijk voor een van die 1 miljoen. Dat kan niet anders. Alleen je moet even met een andere bril gaan kijken. En het is gewoon, net als de rest van de onderneming, gewoon doen.
Ja, maar als je zegt met een andere bril kijken, waar moet er dan naar gekeken worden?
Kijk in eerste instantie meer naar werkzaamheden in plaats van een profiel. Dus we hebben in een profiel 20 werkzaamheden zitten. Waarom moeten ze voor alle 20 werkervaring hebben? Je kan ook zeggen, we hebben iemand die is extreem goed in 5 of 10 van die werkzaamheden. Dan hebben we dus iemand die excelleert in die onderdelen. En dan moet je misschien een deel van die werkzaamheden bij een collega weer neerleggen.
Ja, dat betekent in feite dat je een zicht moet hebben over de bijzonderheden die mensen met zich meebrengen. Dus dat is daar waar ze goed in zijn.
Ja.
Hoe filter je dat eruit? Zodat je weet, ik kan een passend werk aanbieden wat ik in mijn bedrijf heb en waar ik iemand ook voor nodig denk te hebben.
Ja, dat is ook vaak de zoektocht. Een van de eerste die wij doen met GreenFox is kijken naar het functiehuis. Dus welke functies heb je allemaal? Welke werkzaamheden zijn er allemaal? Wat besteed je uit? En daar ga je vervolgens een selectie maken. Zou het niet goed zijn, bijvoorbeeld een hele schaarse functie, werkvoorbereider. Daar zitten heel veel controlezaken in. Dus het nabellen, de orderbonnen verwerken, de planning maken, 3-dubbel, 4-dubbel checken. Als je 3 werkvoorbereiders hebt en je zoekt een 4e en een 5e, zou je ook kunnen zeggen, we zoeken een assistent. Die assistent wordt vervolgens opgeleid. En dan heb je dus een instroommodel in de plaats van, nee, we zoeken, net als de rest van de wereld, een 4e werkvoorbereider die je niet meer gaat vinden. Het is gewoon klaar. Dus je kan beter kijken, oké, welke werkzaamheden heb ik als werkvoorbereider die ik zou kunnen uitbesteden, die, weet ik wat, mijn moeder of de buurjongen ook zou kunnen. Dus een instapmodel, dat proberen te bundelen en daar vervolgens een nieuwe functie van te maken en in de tussentijd deze kandidaat te begeleiden en op te leiden tot misschien wel een complete werkvoorbereider.
We zitten hier aan tafel om met name hierover te praten, gedachten te wisselen. Maar wat moet er dan gebeuren in het bedrijf om op een andere manier gefocust te zijn op de selectie van mensen, het zoeken van mensen, daar begint het eigenlijk mee. En hoe helpen jullie ze om, zeg maar, die cultuurverandering, want je praat hier over iets fundamenteels, om dat in gang te zetten?
Ja, ik denk dat dat moet bij het bedrijf zelf al zijn. Het besef, we gaan het niet meer redden op de huidige manier. De arbeidsmarkt is te krap. En als wij denken dat we met harde schreeuwen en meer advertenties alsnog die werkvoorbereiding te krijgen, kan je het gewoon vergeten. En als je kijkt hoe de politieke drukte opstaat op arbeidsmigranten, en we hebben niet eens huizen voor onszelf, dan zou je zien dat dat ook een hele moeilijke weg wordt. Dus uiteindelijk moet je anders gaan denken. Je moet intern gaan opleiden. En daarvoor heb je een groep die wel beschikbaar is, maar met een uitdagingje, met een RAVO-randje. Mm-hmm. Ja, volgens mij maakt het bedrijf alleen maar leuker als er meer verschillingen zijn en meer culturen, meer achtergronden. Dus ja, het verbaast me altijd dat ze het nog niet doen. Dus ik ben benieuwd, hoe ver moet je gaan? Is dat een faillissement? Tot je gaat veranderen om echt je personeelsbestand diverser te maken.
Wie zouden daar dan de voortrekkers van moeten zijn? Hoe krijg je zo'n ontwikkeling in gang gezet?
Nou, dat gaat vanzelf. Want ja, uiteindelijk gaan die bedrijven niet overleven. De grote partijen waar ik voor werk, een heel mooi voorbeeld. Unica, John Quist, de CEO daar. Die gaf een introductie van de samenwerking met GreenFox. En toen zei hij, jongens, besef wel, de opdrachten die wij hebben binnengehaald, gaan we nooit meer invullen met onze eigen mensen. De groei die wij hebben ingestoken gaat nooit meer lukken met het aantal beschikbare kandidaten. We moeten wel gaan samenwerken met GreenFox, omdat zij mensen opleiden tot de functie waar we eigenlijk vandaag al behoefte aan hebben. Dus we leiden daar, ondanks is die aangenomen, meneer Akoy is gevlucht naar Nederland. Is internationaal scheidsrechter karate, slimme vent dus. Alleen een paar jaar niet gewerkt. En echt van baantje naar baantje naar baantje. En nu eindelijk was bij Unica was het raak. Hij is begonnen met de controle van Legionella-rondes. Heeft daar een opleiding gedaan en is nu doorgestroomd. Maar dan moet je wel anders gaan denken. En dan heb je ook echt een krachtige CEO nodig die zegt van jongens, besef je wel, dit moeten we gaan doen. Het is niet een luxe of zo dat we dat doen vanwege MBO-beleid of zo. Nee, we moeten.
Ja. Maar moeten we dan niet die goede voorbeelden met name onder de aandacht brengen?
Het helpt. Alleen aan de andere kant, ik heb geen medelijden met de achterblijvers. Als jullie altijd blijven mekkeren op het schaap met 5 poten... en vervolgens tot de conclusie komen dat de rest schapen met 3 poten hebben op zitten leiden. Ja, dan ben je gewoon te laat. En waarom zouden we daar medelijden mee moeten hebben?
Ja, ik denk als we kijken naar de aanbestedingen, dan ligt daar een verplichting op. Ja. Dus dat is denk ik goed afgedicht door de overheid zelf. Dan zeg je, in feite is de ondernemer zelf is verantwoordelijk voor zijn personeelsbeleid. En als hij niet verder komt, moet hij daar zich bij de vraag stellen van wat moet ik doen om te kijken op welke wijze ik dit probleem oplos.
Ja.
Dan kunnen ze dus bij jou heel goed terecht.
Mm-hmm.
Maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt, bij die grote bedrijven is het allemaal goed geregeld. En bij dat MKB is de schaal natuurlijk een gans andere. Hoe ervaren jullie dat in de praktijk?
Nou, in de praktijk durf ik wel te zeggen dat het op heel weinig plekken goed geregeld is. Dus dit is wel het moment om toe te slaan. Zover zijn bepaalde partijen nog niet. Het is echt, ik denk dat 80% echt nog lang niet hun participatiewetdoelstellingen of gewoon überhaupt inclusiviteitsdoelstelling behaald. Dus ik zou zeggen, dit is wel het moment. En niet, Je bent een beetje de videotheek-eigenaar, hè, toen Netflix kwam. Je kan wel blijven roepen, maar je moet echt wel iets anders gaan doen. Anders ben je gewoon klaar.
Ja.
Nou, Videoland heeft dat slim gedaan.
Ja.
En sommigen, die hebben een andere baan nu. Dat kan ook.
Ja, ik heb gezien dat de overheid hier ook weer een rol speelt, een voortrekkersrol.
Ja.
Men is op zoek gegaan naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hebben daar ook een doelstelling aan gekoppeld. Men zoekt ongeveer zo'n 100.000 mensen. Ja. Daarvan zijn er geloof ik zo'n 80 nog, die zijn ingevuld.
Ja, klopt. Ja.
En 20 moeten nog gezocht worden, of misschien wel 25.
Mm-hmm. Ja.
Daar wil ik vanaf zijn. Dat initiatief, dat is eigenlijk redelijk succesvol.
Ja.
Heb jij daar ook voordeel van?
Ja, dit heet dan de participatiewet. Hè? Dus de doelstelling om in 2026 is het volgens mij.
Dus het laatste jaar.
Wij verzorgen voor de Universiteit Utrecht. Verzorgen wij de participatiewet doelstellingen. En daar moeten op jaarbasis 150 FTE uit het doelgroepregister. Dat is een beetje allemaal technische termen. Maar doelgroepregister kort door de bocht is iedereen met een arbeidshandicap. Dus als jij, ADHD, dyslexie, autisme. Als je gediagnosticeerd bent met iets waardoor jij misschien niet 100% kan functioneren ten opzichte van een andere, je collega. En dan val je onder dat doelgroepregister. En het leuke is, Universiteit Utrecht heeft het gewoon ook bekeken van oké, hoe gaan we dit nou goed aanpakken? En wat blijkt nou, 80% is nu al uitgestroomd. Dus het blijkt dus gewoon een nieuw instroomkanaal te zijn. En
juist.
Niet een wat zijn ze zielig, we gaan ze helpen. Zo hebben ze het ook nooit bedacht. En nu zie je dat het in de praktijk ook echt zo werkt. Dus daar zijn we heel trots op.
Dat kan ik me voorstellen. Als je en nog even teruggaat naar die verplichting die je hebt als opdrachtgever bij de aanbesteding.
Mm-hmm.
Kom je daar makkelijk bij weg? Want ik bedoel, dat is natuurlijk toch... Als je het niet doet.
Ja, als je geld genoeg hebt, dan kom je ermee weg. Maar het kost echt een hoop geld dan.
Ja?
Nou, je moet je voorstellen, stel je voor... wij doen nu het parkeerbeheer voor de gemeente Amsterdam. Tenminste, ik zeg het verkeerd. Q-Park doet het parkeerbeheer. Wij vullen de social return bij Q-Park in. Mochten ze dat niet redden, dat gaan we makkelijk redden. Maar mocht het nou niet zo zijn, dan moet je 100% boete aftikken.
Doe maar.
Dus je hebt 1 miljoen social return even voor het beeld. 9 ton heb je ingevuld. Die laatste ton moet je 200.000 euro voor betalen. En dat is natuurlijk zonde. En Tubark heeft het ook heel serieus genomen. Hij heeft gekeken naar okay, welke functies zouden nou ideaal zijn. We hebben ook de vragen teruggesteld. Je hebt van die scanauto's. Dat zou iedereen gewoon goed kunnen doen als je rijbewijs hebt. Maar dan werd wel gevraagd om een VOG en een goede beheersing van de Nederlandse taal. Ja, waarom? Waarom zou je niet, als je een keer een foutje hebt gemaakt, dat kan, hè? Waarom zouden mensen geen tweede kans mogen krijgen en met een enkel band in die auto kunnen? Dat gaat prima. En waarom zou jij, als je uit Syrië bent gevlucht, niet in zo'n auto kunnen rondrijden? Omdat jij de taal niet machtig bent? Je scant. Je hoeft daar niet een of andere presentatie dagelijks te gaan geven. En wat blijkt nou? Gemeente Amsterdam was ook in de meedenkmodus. Ze zeggen, ja, jullie hebben gelijk. En inmiddels zijn er al ruim 25 mensen aan de slag. Maar dat is ruim boven de prognose. Want Q-Park is gewoon een hele slimme organisatie. En die keek op een gegeven moment naar de instroom. En zei, wacht eens eventjes. Als ze dit kunnen, dan kunnen ze ook dat. Dus op de administratie, in het klantcontactcentrum, overal zitten nu mensen met die vermeende afstand tot de arbeidsmarkt. En wat blijkt nou? Super loyaal. Dus ze hebben veel minder uitstroom bij onze mensen. Ja, veel minder verloop bij onze mensen. En zijn veel breder gaan kijken. Dus nee, laat maar komen.
Geweldig, er ligt een mooie toekomst.
Ja, voor iedereen. Voor iedereen. Ook voor deze kandidaten. Die ja, kijk, omdat je een Nederlands sollicitatieplicht hebt, heb je gewoon elke week hoor je een keer nee. Dus nee, we hebben toch weer de voorkeur voor een ander gegeven. Hoor je dat 30 keer, ja, dan knakt er wel iets. Dat is het gemiddelde. Ja, het is niet te doen natuurlijk. Nou, bedankt voor je sollicitatie. Nou, iedereen heeft wel een keer gesolliciteerd. Dan voel je die spanning die week en weer niet. Nou, dat 30 keer. Want dat is het gemiddeld aantal keren dat ze worden afgewezen voordat ze echt iets vinden. Ja, dan knapt er wat. Nou, dat is precies hetgene wat je niet wil. Nee. Dat je denkt, oh nee, maar ik hoef niet te solliciteren bij een Q-Park. Want dat soort bedrijven, die willen mij zeker niet. Ja, daarvoor is Social Return. Wij verleiden mensen om te zeggen, nee, maar zij moeten. En zij willen ook echt. Wij praten met deze bedrijven voordat jij überhaupt solliciteert. We zitten erbij. En dan, nou, weet je wat, laten we het weer eens een kans geven. Dan gaan we eerst even lekker praten over voetbal. We snappen dat je zenuwachtig bent, omdat je die 30 ervaring al hebt gehad. En dan pas gaan we het hebben inhoudelijk.
Ja. Nou is het zo dat de mensen die zeg maar een afwijkend brein hebben, hè, anders functioneert dan bij de gemiddelde die zich aanpast en denkt, okay, als het zo moet, dan doe ik het. Maar er zijn ook mensen die daar dan toch meer last van hebben. En toch 70% van degene die solliciteert vertelt niet dat hij een afwijkend brein heeft. Een brein dat vraagt om wat aanpassingen. En wanneer dat wordt ingevuld, dan kan de man prachtig werk verrichten. Betrouwbaar is, loyaal. Je zorgt voor een verbinding van je bedrijf met de medewerker om hem zo optimaal te laten functioneren.
Het lijkt me ook super moeilijk. Als je dat niet eerder hebt gedaan. Als je afwijkend noem je het. Ik geloof heilig dat het een specialiteit is. Maar als jij nog nooit een winnend sollicitatiegesprek hebt gehad, hoe weet je dan dat het een succesvol manier is? En het is wel, je krijgt in Nederland heel snel een stempel, hè? Afstand tot de arbeidsmarkt. Nou, als jij zegt afstand tot de arbeidsmarkt, wat is dan de logische vraag die iemand stelt? Wat dan?
Ja.
Toch? Wat is dan de afstand? Als ik bij de afgekeurde auto staat, eerst wat je vraagt, waarom is die auto afgekeurd? En niet, hoe snel is die auto? Wat een mooie kleur is die auto? Wat zijn de kwaliteiten van die auto? En daar zijn we denk ik de mist in gegaan. Als jij een groep afstand tot de arbeidsmarkt noemt, wil iedereen weten wat die afstand is. En dat is de focus. Echt vanuit een goede overweging. De zorg, we gaan ze helpen. Maar waarom moet je iemand helpen die specifieke kwaliteiten heeft? Je moet het alleen hebben over die kwaliteiten. Er wordt toch ook niet aan een voetballer gevraagd, hoe ben je administratie? En toch pakken ze een paar miljoen per jaar.
Ja.
En dat is logisch. Ja. En aan je accountant vraag je ook niet, hoe creatief ben jij nou eigenlijk? Laten we hopen van niet.
Nou, dat is een duidelijk antwoord, Renzo. Dus ja. Daar kan je ook troost uithalen als je dit verhaal zo hoort. Want er zijn natuurlijk wel mensen die uitermate teleurgesteld zijn.
Snap ik.
En wij moeten proberen om dat speelveld wat gelijkwaardiger te kunnen invullen met z'n allen. Ja. Het is een maatschappelijk probleem ook.
Absoluut. Je sluit de hele groep uit.
Ja, we sluiten de groep uit. Ja. En ja, dan Tot slot, hè, want als ik jou zo hoor praten, dan denk ik, nou, dat zit goed in dat hoofd van je. Dat hele plaatje, dat is ingekleurd. En toch vraag ik me af, jij bent zo succesvol. Jij bent onderscheiden op verschillende terreinen. Kun je ons daar nog eens even van aangeven waar dat dan betrekking op heeft gehad?
Ja, dat is heel subjectief. Ja. Wat succesvol is voor de een, is alles behalve succesvol voor de ander. Nee, ik heb het op mijn manier gedaan. Ik denk dat het uiteindelijk is. Ik heb de mazzel gehad dat ik op een plekje ben geboren waar mijn ouders zeiden, je komt er toch wel. Maar ondertussen was ik de eerste die niet ging studeren. De eerste die stopte na de vierde middelbare school. Dan, als ik in Rotterdam-Zuid was geboren, ben ik heel benieuwd wat er voor mij terecht was gekomen. En als je dan wel in Rotterdam-Zuid bent geboren, of in een andere moeilijke omstandigheden, en je hebt niet de steun gehad die ik heb gekregen, ja, dan hoop ik dat er links of rechts een vangnet is. Nou, Nederland is een hartstikke sociaal land. We horen bij de, we staan nummer 6 op meest gelukkige mensen ter wereld. Dat is best aardig, want er zijn een hoop landen. En dan hoop je dat deze mensen ook gewoon op een gegeven moment gaan kijken naar zichzelf. Welke kwaliteiten heb ik dan wel? En op de een of andere manier lukt dat nu nog onvoldoende. Want als jij heel erg druk bent, dan ben je waarschijnlijk ook wel heel erg productief. Alleen niet in repeterend werk. En als je je focust op hetgene wat iemand wel kan en dat probeert optimaal te faciliteren, zorgt ervoor dat ze alleen doen waar ze goed in zijn, zoals trouwens binnen elk groot bedrijf gebeurt. De gemiddelde CEO heeft toch een secretaresse volgens mij?
Zeker. Nou, en waarom misschien wel twee.
Ja, misschien wel twee. Hartstikke mooi. En daar is echt wel over nagedacht. En je bent de hele tijd bezig met optimaliseren van bedrijfsprocessen. Je moet denk ik ook kijken naar een groep die specifieke kwaliteit heeft. Hoe ga je die nou optimaal benutten? En doe je dat niet? Ja, sorry, maar dan ben je gewoon te laat. En dan heb ik ook echt geen enkele medelijden mee dat jij de videotheek-eigenaar bent van 2025.
Dat lijkt me een mooie afsluiter.
Ja?
Dankjewel. En ik hoop je graag nog een keer aan tafel terug te hebben.
Ja, hartstikke leuk.
Heb je nu een idee hoe en met wie we de podcast aan het werk met ADHD verder inhoud kunnen geven? Dan nodig ik jullie uit om te reageren op info@hetwerkmetadhd.com. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.